onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 119, vers 3 en 4. De schriftlezing voor deze avonduren kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe en daarvan het zevende hoofdstuk, 2 Korinthe 7, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We noemden u 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. We hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. En ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. En ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u, ik ben vervuld met de vertroosting en ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt van buiten en van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, nu verblijde ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering, want gij zijt bedroefd geweest naar God, en zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet datzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gewrocht, ja verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak, in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. En hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan heeft, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. En daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijk bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. En ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, Gij hebt ons weer de gelegenheid gegeven om te vergaderen rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. En mochten we het eens waarderen in vernedering des harten, o Heren, dat Gij ons dit alles nog komt te geven uit vrije goedheid. En Heren, zonder U kunnen we niks beginnen, zonder U kunnen we niets doen. Kunnen we geen woorden uitbrengen, kunnen we niet luisteren. En dan zal het ene oor ingaan en het andere oor uit. Gij kunt het alleen in de harten brengen. Het is Paulus die nat maakt, maar het is Christus die de wasdom geeft. O Heren, mocht Gij die wasdom ook deze avond openbaren in ons aller hart en leven. Opdat we zouden acht slaan op de woorden die van U gesproken worden, zoals Lydia acht mocht slaan op de woorden die Paulus sprak ter zaligheid. O Heren, Gij zijt gisteren en heden dezelfde en bij U is geen schaduw van omkering, maar mochten wij worden die we zijn, U wordt niet veranderd, maar wij moeten worden die we in Adam geworden zijn. En Heren, ook dat is Uw werk. Ook daarvan kunnen we geen nagelschrap aan onze zaligheid toedoen. En lieve Heren, Gij mocht daartoe Uw woord aanwenden, dat het mag zijn een kracht der zaligheid tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. En mocht Gij het ook in de harten werken van onze kleine kinderen, in de harten van de kleinste. Gij hebt immers gezegd, laat de kindertjes tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk der hemelen. En Heren, Gij mocht ons allen maken als een kindertje, want we zijn van nature hoog en groot en hebben grote gedachten over onszelf, maar mochten we eens grote gedachten over U krijgen en kleine gedachten over onszelf, en dat we onszelf zouden veroordelen. En dat we U zouden vrijspreken, gelijk die moordenaar aan het kruis. Heer, het is alles op U en blijft alles op U wachten. En wat zult Gij doen met Uw grote naam? Gij zult toch Uw woord zegenen. En dat woord niet ledig tot U doen wederkeren. Dat hebt U zelf beloofd. Maar mochten we eens rechteloos worden. Want Gij kunt ons ook soeverein voorbij gaan. En daar is ook alle reden toe. Want wij hebben het er niet nagemaakt, Heren, dat Gij Uw woord nog doet uitgaan, maar dat we er acht op zouden slaan, dat we aangeraakt zouden mogen worden. Aangeraakt en gereinigd, door die, zoals Jesaja gereinigd mocht worden door die vurige kool uit het altaar, en dat we door Christus gereinigd mochten worden door bloed. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En zonder geloof kunnen we U niet behagen. Ach, lieve Heren, dat Gij het alles komt te schenken wat we zo nodig hebben voor tijd en eeuwigheid beide. Maar dat we door de prediking van het evangelie, zoals Paulus ook in de gemeente van Korinthe mocht ondervinden, er waren vele heersende zonden, maar de gemeente van Korinthe heeft zich tot U bekeerd. En daartoe mochten de brieven van Paulus nuttig zijn tot stichting en tot opbouw van de levende leden in die gemeente, tot uitbreiding van Uw koninkrijk. Heren, Gij mocht het ook onder ons nog werken, opdat Uw lof vergroot zou worden over het rond der aard, ja tot aan de verste grenzen. En mocht Gij daartoe al Uw gegane, getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, o Heren, we kunnen er wel te weinig voor bidden, maar niet te veel. Maar mocht het is een last opgebonden zijn, opdat we zouden smeken, gelijk Jacob de Peniel, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent. We kunnen zo vrijblijvend bidden, Heren. Maar mocht het is opgebonden worden, mocht het is een last worden, geen last waar we last van hebben, maar dat we het er niet meer af kunnen werpen, dat we het er niet meer buiten kunnen stellen. En dat het gebed mag zijn een ademtocht der ziel. Heren, leid ons in Uw waarheid, want Uw woord is de waarheid. Gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Gedenk alle die op Uw hulp zijn wachtende. O Heere, Gij kent, Gij weet waar uw volk zich bevindt in landen van vervolging. O Heere, Gij mocht ze zijn een vurige muur rondom hen. Want Heere, Gij zult ook de gevangenen die in uw naam gevangen zitten gedenken. Gedenk de gevangenen en mochten wij ze gedenken, alsof we medegevangenen waren. Dat we elkanders lasten mogen dragen en alzo mochten vervullen de wet van Christus. Lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Opdat ook de broeders van hetzelfde kruis weer samen mochten wonen. En opdat de wereld weer zou zeggen en ziet hoe lief ze elkander hebben. Heere, mocht Gij daartoe uw woord zegenen met uw geest. En dat alles vragen wij van u om Jezus wil. In zijn naam. Amen. Geliefden, de zendingsreizen van Paulus zijn er vele christelijke gemeenten ontstaan. Tijdens de zendingsreizen heeft Paulus vele gemeenten gesticht. Niet een kerk gebouwd in de eerste plaats, maar het woord gepredikt. En op de prediking van het evangelie kwamen er mensen tot bekering. En dat was de gemeente van Christus. En op zijn zendingsreizen zijn er zoveel gemeenten ontstaan. Zoals wij die in het Nieuwe Testament kunnen opgetekend vinden. En dat geldt ook voor de gemeente van Korinthe, waar Paulus twee brieven aan geschreven heeft. En daarin laat blijken zijn herderlijke zorg en zijn begaanheid met het geestelijk welvaren van die gemeente. En ten aanzien van de gemeente van Korinthe schrijft een apostel in de tweede zendbrief, in 2 Korinthe 2, vers 4, want ik heb u lieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. En niet opdat gij bedroefd zoudt worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. En boven deze preek zouden we willen schrijven de herderlijke zorg van Paulus over de gemeente van Christus. En ten aanzien van de gemeente van Efeze schrijft Paulus, en daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. En dat schrijft Paulus vanuit de liefde van Christus. Daardoor werd hij gedrongen. En Paulus droeg een bijzonderlijke herderlijke zorg voor de gemeente van Christus en daarin toonde hij het beeld van zijn meester. Een huurling heeft geen herderlijke zorg over de kudde van Christus, want een huurling zorgt alleen goed voor zichzelf, maar niet over hetgeen van Christus is. Een huurling kan mogelijk wel bidden als een lijster, maar niet zoals de apostel Paulus dat mocht beoefenen, namelijk met tranen die in Gods fles bewaard worden. De tranen van Gods volk, als schrijen ze die vanuit de liefde van Christus, dan worden die in Gods fles bewaard. En Paulus was een geroepen apostel door Christus zelf en zijn prediking kenmerkt een apostel zelf in Handelingen 20 vers 27, waar wij lezen, want ik heb niet achtergehouden u te prediken de volle raad Gods. Dus de herderlijke zorg van Paulus over de gemeente van Christus, dat ging gepaard met de prediking die in het kader stond van de volle raad Gods. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij een pastoraal hoofdstuk uit de tweede zendbrief aan de gemeente van Korinthe te behandelen, zoals we u hebben voorgelezen uit 2 Korinthe 7, waar Paulus de Korintiërs oproept te wandelen in de heiligmaking voor God en waarin de apostel zijn herderlijke zorg jegens de gemeente te kennen geeft in het licht van de eeuwigheid en van hun zaligheid. En in dat licht getuigt de apostel Petrus in zijn brieven tot de gemeente: terwijl dan al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Dus die zielen die de toekomst des Heren verwachten, ja, die krijgen nog haast ook. Petrus wil hier zeggen, mensen, de wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Hoedanig behoort gij te zijn. U bent het niet, maar u behoort het wel te zijn. En als kinderen van God worden opgeroepen om te zijn die we behoren te zijn, daartoe worden we opgeroepen om erachter te komen dat we het niet zijn. Waarom? Omdat God alleen maar zijn, omdat de Heer alleen maar met schuld gediend kan worden, geliefden. En de Heer laat zich namelijk niet dienen door goede werken, maar met schuld. Op grond van een dienende zaligmaker. Als Christus je bedient met genade, dan ga je de Heer met schuld dienen. Waarom? Omdat de beste werken met zonde bevlekt zijn. En dan ga je niet op in je werken, maar dan ga je op in het werk wat Christus gedaan heeft. En velen gaan met de oproep van Petrus aan het werk en leggen een ijver aan de dag om het voor God in orde te maken. Maar Christus is niet gekomen om gediend te worden en zeker niet door een wettische heiligmaking, maar om te dienen en juist in het leven der heiligmaking. En we moeten 2 Korinthe 7 om die reden niet losmaken van de voorgaande hoofdstukken. Want dan zouden wij in een dwaling kunnen vervallen dat het leven der genade met de heiligmaking begint. Maar zo is het niet. Nee, de ganse Gods openbaring wordt daarin verheerlijkt dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En dat feit heeft Paulus voornamelijk in de 3 hoofdstukken van de Romeinenbrief uiteengezet. En nu is het waar dat de rechtvaardigmaking en de heiligmaking onafscheidelijke zaken zijn in het leven der genade. Twee kanten van één zaak. Maar de rechtvaardigmaking gaat aan de heiligmaking vooraf. De rechtvaardigmaking in Christus, dat is het begin van het geestelijke leven. Ook is de heiligmaking geen vrucht van de rechtvaardigmaking, zoals veel geleerd wordt. De heiligmaking is een vrucht uit een persoon, uit de boom des levens. Dat is Christus. Christus zegt tegen zijn kerk: uw vrucht worden in mij gevonden. De heiligmaking is wel een onafscheidelijk gevolg van de rechtvaardigmaking, maar de vrucht des geestes komt niet van een zaak, maar van een persoon. En geliefden, Gods volk is volkomen heilig in Christus. Het zijn in Christus, dat gaat aan het worden vooraf. En dat laatste ziet ook op de beoefening der heiligmaking. Niet door de werken, maar door het geloof en de geest der heiligmaking. Nou, eerst wil ik nog wat anders u voorhouden. Het is voor onze taalbegrippen ordelijk dat de Bijbel in hoofdstukken geschreven is en verdeeld is. Maar dat was in de oorspronkelijke taal niet het geval. Daar schreef men alles achter elkaar in het Hebreeuws. En er stonden ook geen komma's, geen punten, maar alles werd zonder enige onderbreking opgetekend. En de hele zendbrief van Paulus aan de gemeente van Korinthe moet dus als één geheel gelezen worden. Dat ziet daar ook op. Gods woord moet altijd als één geheel gelezen worden. Het ene spreekt het andere niet tegen. Gods woord is nooit met elkaar in tegenspraak. En zo moeten we ook de zendbrieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe en aan de andere gemeenten lezen als één geheel. En zo wordt het ook verstaan, zodanig, waarbij wij steeds aan de eerste komst van de apostel hier nou in de gemeente van Korinthe moeten denken. Die reeds in Handelingen staat opgetekend. En daar is hij 1,5 jaar bezig geweest om de gemeente te stichten in het allerheiligst geloof en te onderwijzen in de leer van Christus en de weg der zaligheid. En de apostel roept in dit hoofdstuk dus op tot een geloofsleven in heiligmaking. En dat is een leven in de diepte, een leven van lijden en sterven. Dus Paulus spreekt de mensen, de gelovigen in Korinthe, van de berg af, de diepte in, daar waar de mitten groeien. De ruiter op het witte paard is daar waar de mitten groeien. En hij gaat de zijne met zijn heiligt voor. En weet u, geliefde, waar u de ware heiligmaking leert? Niet op de toppen van het geloof, maar in de diepte van de beproeving. In de loutering van het lijden. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en door goed gerucht. Door vele smaadheden en vervolgingen om Christus wil. En in die wegen, geliefde, leer je je adembestaan nog dieper kennen. Dan leert Gods volk zich kennen als die zwarte moor van binnen en van buiten. In het stuk der heiligmaking leert de kerk zich nog zwarter kennen dan in het stuk van de rechtvaardigmaking. Hè? Waarom? Omdat de zonne der gerechtigheid haar voortdurend beschijnt. En als de zon je beschijnt, geliefde, dan komt de duisternis aan het licht, in het licht van het evangelie. En in de spiegel van de wet, hè, dan zie je je gans verloren en verdoemelijk voor God. Maar in het licht van de zonne der gerechtigheid, dan word je meer de schuld tegen het evangelie gewaar. En dat is nog smartelijker, namelijk om in te leven dat je niets doet dan zondigen tegen een goeddoend God. Maar Gods volk is om die reden een ellendig en arm volk, dat evenwel op zijn naam betrouwen mag. De levende kerk, die moet leven van de godsontmoetingen, van zijn trouw, zijn liefde en zijn verbond. Gods kinderen verblijden zich niet in hun geloof, maar in het voorwerp des geloofs, die hen uit de wereld leidt en in de waarheid leidt en leert en fundeert en uiteindelijk in de gewesten van de eeuwige gelukzaligheid brengt. Dat doet de Heilige Geest. Die leidt zijn volk uit de wereld. Hij leidt ze in de waarheid en hij brengt ze naar het vaderhuis met de vele woningen. En dan gaat de apostel verder en dan zegt hij in vers 1, terwijl wij dan deze belofte hebben. En wat bedoelt de apostel hier met wij? Dan moeten wij terug naar 1 Korinthe 1. Waar de apostel schrijft aan de gemeente Gods die te Korinthe is. Namelijk de geheiligde in Christus Jezus. De geroepen heilige. Dat is Gods volk. Paulus schrijft hier aan de geroepen heilige. En dat zijn degenen die niet alleen uitwendig geroepen zijn door het woord. Maar ook inwendig geroepen zijn door de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Ja, door Christus zelf. Dus Paulus schrijft hier aan Gods kinderen in de gemeente. U zegt, maar Paulus schrijft toch ook aan heel de gemeente van Korinthe? Ja, verbondsmatig, ja. Maar wij moeten dit genuanceerder verstaan. Alle apostelen hebben hun brieven geschreven in zoverre het ging om de verzoening in Christus. De gemeente Gods aangesproken naar het beste deel. Altijd goed onthouden. En dat zijn de geroepen heiligen. Dat zijn de kinderen Gods. Waarvan we opgelezen hebben in de 12 artikelen des geloofs, dat er één heilige, algemene, christelijke kerk is. Dat zijn de kinderen Gods. Dat is de kerk. En al zijn er in de gemeente geen ware gelovigen meer, dan is er van zo'n gemeente geen sprake meer van de gemeente van Christus. En daarom is het van allergrootste belang dat de sleutelen van het hemelrijk aan Gods knechten toebetrouwd ook getrouw worden gehanteerd. Met het oog op het welzijn van de gemeente Gods. Waarin ook de rechte bediening van de sacramenten niet gemist kan worden. En Paulus richt in zijn zendbrieven zich op de levende kerk waarin niet Paulus het onderscheid maakt wie nu wel of niet tot die levende kerk behoren. Nee, de Heilige Geest zelf maakt onderscheid. Door middel van de prediking van de apostel en door middel van de prediking van Gods knechten, wie de geroepen heiligen zijn. En als dan een knecht van God aan het preken is, dan moet u goed verstaan dat preken is geen solo optreden. Toen Mozes, toen het volk Israël met de vijanden strijden, met de Ismaëlieten en de Kanaanieten. Toen werd Mozes bijgestaan door Aaron en Hur die zijn handen opheften. Want Mozes kon dat niet alleen. Preken, dat is, ja, hoe gaat de kerk naar de kerk? Heb je ook gebed gehad voor die leraar? Je kan wel zeggen, ja, dat was de preek vond ik niks aan. Heb je gebed gehad voor die leraar? Heb je geworsteld aan de troon van de genade? Om vervuld te mogen worden met Gods geest. Maar als er dan gepredikt wordt naar de zin en mening des geestes, dan nog is de Heilige Geest het zelf die onderscheid maakt, wel door middel van de prediking, maar wel door de dwaasheid van de prediking. Prediken, dat is maar dwaasheid, mensen. Opdat de wijsheid Goden zou zijn, en opdat de heerlijkheid en eer en de glorie alleen de Heere zou toekomen. Dus de aanspraak gemeente Gods is uitwendig als geheel, maar inwendig onderscheiden en in het bijzonder gericht op de ware gelovigen. Dat is feitelijk al een inleiding voor een inleiding, maar deze zaak is van allergrootst belang willen we onszelf en anderen niet bedriegen met de geesteloze algemeenheid waarmee onze kerken zo zwaar besmet zijn. In de aanspraak in vers 1, die Paulus hier bezig zeggen, zegt hij, wij, een wij kan dus alleen maar verstaan worden en toegepast worden in en door het geloof. Anders vervallen wij met wij tot de leer van de algemene verzoening. Nou, en daar hebben we dus geen gebrek aan in onze dagen. Maar in het vorige hoofdstuk heeft Paulus de gemeente vermaand zich af te zonderen van de goddeloosheid en de ongelovigen. Gods ware volk kan geen gemeenschap hebben met de goddelozen en ongelovigen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Tuurlijk, we staan midden in de wereld. Paulus bedoelt hier niet een afzondering zoals Rome die leert, als monniken zich afzonderen in een klooster. We staan wel in deze wereld met beide voeten op de grond. Maar we zijn niet meer van deze wereld als we Christus toebehoren. Dat bedoelt Paulus met zich af te zonderen van de goddeloosheid en de ongelovigen. Je kunt er geen gemeenschap mee hebben. En nu is de Romeinse kerk, zeiden het al, tot de dwaling vervallen om met de heiligmaking te beginnen. Door een leven van afzondering en zelfkastijding. Zoals Luther ook heeft ondergaan. Om heilig voor God te gaan leven. En de Romeinse geestelijkheid die pretendeert zich een biechtstoel toe. Om het gewone volk na belijdenis van een zonde met een certificaat van goed gedrag. Ja, om wat? Om de zulke tot de hel toe neder te stoten, geliefde. De fariseeën die gingen rond. Die reisden het land rond om een jodengenoot te maken. En als ze het ermee gemaakt hadden. Dan maakten ze zo een tot een kinderhel. Meer nog dan gezelfheid, zegt Christus. Maar geliefden, van nature zijn we allemaal even Rooms als de Roomsen, tot onze botten. De paap leeft in ieders hart. Het is dus een wonder van Gods soevereine genade als God een mens verlost van het juk van Mozes om met de werken der wet God te behagen. In de gemeente van Korinthe. Er was het al niet beter dan in onze dagen, want er is na onze diepe val in Adam is er niks nieuws onder de zon. Alleen tracht men nu in onze welvaartstijd, in de welvaartstijd de godsdienst van het gebroken werkverbond op te poetsen tot het wij van de geroepen heiligen. Tot wie de apostel zich richt. Men wil algemeenheden horen. Men wil geen separatie. Maar de ware prediking is separerend. De Christus heeft gesepareerd. En de apostelen en profeten hebben gesepareerd in hun prediking. En het zijn, het snode van het kostelijke onderscheiden. Terwijl wij dan deze belofte hebben, zegt een apostel. En hij doelt op de belofte van het vorige hoofdstuk waarop hij in vers 18, 2 Korinthe 6 vers 18 zegt... En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. En daarop doelt de apostel als hij zegt, terwijl wij dan deze belofte hebben. Daarin belooft God zijn vaderschap aan degene die zich door geloof en waarachtige bekering afscheiden van de wereld, de zonde en afgodisch ongeloof. De ongeloof moet je niet alleen in de wereld zoeken, maar in de kerk. Op het kerkelijk erf hebben we het gezien met de afgoderij van Calvijn. Maar Paulus zegt, scheid u er vanaf. Dat wil niet zeggen dat wij geen omgang meer mogen hebben met degenen die van de wereld zijn. Krachtens onze plicht in onze roeping of krachtens ons beroep. Maar wij kunnen met de wereld als zodanig geen gemeenschap hebben, zodat wij met hun zonde en ongeloof zouden verenigd raken. Dat Gods volk heeft dus ook gedurige vermaning nodig. Want voor haar geldt in het bijzonder de tekstwoorden, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Paulus bedoelt dus niet te zeggen met die afzondering dat je eigen beter mag voelen op de wereld. Nee, geliefde. Want Gods volk komt ook als alleen wereld openbaar. En daarom heeft ze vermaning nodig. De geroepen heiligen zijn in zichzelf geen heiligen. Want de allerheiligsten zijn en blijven in zichzelf volkomen vleeselijk. verkocht onder de zonde. En dat houdt ze laag bij de grond. Maar alleen liggen ze door vrije genade voor rekening van Christus. Die al hun zonde heeft weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. En nu is de wedergeboren mens in het stuk der heiligmaking geen stok en een blok, geliefde. Ja, zo leren ze zichzelf wel kennen. Maar ze zijn toch geen stok en een blok, want de liefde Gods is in haar hart uitgestort. En zodat ze in beginsel een gewillig onderdaan geworden zijn in de krijgsorde onder de benier van koning Jezus. En de Heere zal zich een gewillig volk overhouden in de dag voor zijn heerkracht. Gods volk heeft voortdurend een aansporing nodig om heilig te wandelen en in de vreze Gods. Want ze dragen enkel vlees om en vlees, dat is enkel vijandschap tegen God. En we zijn altijd geneigd voor afwijken van de weg, afwijken van de leer van Christus, om het vlees de ruimte te geven. Maar niet door de werken, maar door de bediening uit Christus in de geest. We kunnen de Heer alleen maar in de geest dienen door de geest der inwoning, de indwelling van de Holy Spirit. En nu is er een volk op aarde dat zich gedurig wegschaamt voor het aangezicht van God, omdat zij geen heiligmaking in zichzelf gewaar wordt. Maar het tegendeel. Maar Paulus zegt dat ook in Romeinen, in Romeinen 6, daar schrijft hij ergens, wat vrucht, dan had gij toen van de dingen waarover gij u nu schaamt. Want van al die dingen, het einde is van al die dingen de dood, zegt hij. Maar moet goed luisteren wat Paulus hier zegt. Hij zegt niet waarover gij u geschaamd hebt. Nee, hij zegt waarover gij u nu schaamt. Gods volk schaamt zich niet eenmalig, maar gedurig en altijd weer opnieuw. Omdat ze zoveel kwaad tegen zoveel goed bedrijven. Altijd maar weer. Gods ware kinderen moeten steeds weer aan de ware heiligmaking beginnen. En daar is in het horizontale vlak geen beginnen aan. Tenminste niet door iets wat wij beginnen. De ware heiligmaking begint met Christus. En Christus is ook de voortzetting en het einde. Ja, hij is onze heiligmaking. Hetgeen Paulus ook zegt in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus ons geschonken is als wijsheid bij God, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Het is dus alles in Christus. De ware heiligmaking begint met Christus. En hij is ook de alfa en de omega, het begin en het einde ten aanzien van de heiligmaking. In hem leven wij, in hem bewegen wij, tenminste als wij Christus toebehoren. Maar de vestgevorderden in het leven der genade, die hebben hun werken op de mesthoop gegooid om gedurig bij Christus te schuilen als zijnde hun rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. En geliefde, als we menen in het stuk der heiligmaking steeds verder te vorderen en vooruitgang te boeken, dan zijn we nog vreemd aan het dagelijke sterfpad der heiligmaking. De heiligmaking is en blijft een groot heilgeheim. Je krijgt het niet in schema. Je krijgt het niet op orde. Hoewel Gods woord niet onduidelijk is over het stuk der heiligmaking. Maar het is wel een zaak van ervaring. Het is een zaak van bevinding. Het is een zaak van geloof. Het verstand komt er niet achter. Het vlees verzet het tegen. Het vlees verzet zich er tegen. Want het vlees wil tastbare en zichtbare heiligmaking op de plank. Nou, daar is het de godsdienst in onze dagen vol van. Zichtbare vruchten. Nou, allemaal plastic appeltjes aan de boom. Maar Gods volk, die brengt vrucht voort in een stervensweg. Als het zaad in de akker niet valt en niet sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Nou, dat is nou het leven van de heiligmaking. En Paulus werd om die reden, omdat het zo onzichtbaar, zo ongrijpbaar was. Want de mens die wil altijd dingen zien die voor ogen zijn. Maar omdat het nou zo'n onzichtbaar en ontastbaar was. Om die reden werd Paulus in zijn prediking heftig tegengestaan. En niet alleen Paulus. Want die tegenstand die is er al van de beginnen. En daarom zegt Paulus, geeft ons plaats. Dat wil zeggen, er was geen plaats voor. Er staat geen woord te veel in de schrift. Als Paulus zegt, geef ons plaats, dan was daar geen plaats voor. Ook niet onder de gelovigen in Korinthe. Geef onze vermaning plaats. Dat betekent dat. En geliefden, wanneer er nu voor de vermaning plaats... Wanneer is er nou plaats voor de vermaning bij een zondaar? Nou, vermaning pas bij schuld. Van nature wil een mens niets van schuld weten. En ook niets van de vermaning weten. Een mens is een natuurlijk mens. En zeker een godsdienstig mens. Is heel gauw beledigd. Als hij de zonde aan mag wijzen. Met de hand in eigen boezem overigens. Maar dan is een natuurlijk en godsdienstig mens. Die voelt zijn eigen al gauw aangesproken. En dat zou nog een wonder wezen. Want dan heb je nog een sprekend geweten. Maar juist in de kerk stuit het woord vermaning. Op grote vijandschap en tegenstand. Omdat de mens van nature de zonde aan de hand wil houden. En geen schuldig mens wil zijn. Velen willen wel aan het heilig avondmaal. Maar met behoud van televisie. Met behoud van plezier en vertier. En met behoud van brood en spelen. Nou geliefde, zo'n godsdienst is van God vervloekt. Dan is het natuurlijk veel meer te noemen. Bijvoorbeeld het haardracht van onze vrouwen. En geliefde, we moeten maar dicht bij huis blijven. En elkaar eens recht in de ogen kijken met een geopende Bijbel. De haardracht is al veel wettisch bestreden. Maar als we verwaardigd worden om het evangelisch te doen. Dan zullen we nooit twisten over hetgeen Gods woord ons voorschrijft. Daar zal de gemeente Gods nooit over twisten. En waarom is er toch twisting? Geliefde, het is niet alles Israël wat Israël heet. En daarom ook in de kerken niet. Alle zijn geen lid van die ene algemene christelijke kerk. Die strijd tussen geest en vlees, die vindt wel inwendig plaats in Gods kinderen, maar ook in uitwendige zin op het erf der kerk. Maar als we de Heere niet in de kleine dingen willen dienen en niet willen eren, dan zullen we het zeker niet doen in de grote dingen. Wie niet getrouw is in het minste, die is ook niet in het grote getrouw. Nou, velen noemen de haardracht en het hoofddeksel van vrouwen tijdens de eredienst ondergeschiktheden. Maar zo is het absoluut niet, geliefde. Gods woord het leert ten aanzien van de eredienst, ten aanzien van zalig worden, geen ondergeschiktheden. Ik wil praktisch wezen. Het haar van de vrouwen in de gemeente Gods moet zodanig lang wezen dat men de voeten van de Heer Jezus ermee kan wassen en afdrogen. Zoals die zondares bij Jezus deed in het huis van Simon de Farizeeër. En hoe durven vrouwen met afgeschoren hoofden de tafel des Heren te ontreinigen en te ontheiligen? Ze eten en drinken zichzelf een oordeel. En dat ook de prediker hier naar een zwaar debet is, dat is een uitgemaakte zaak. Het zijn de huurlingen die betreffende vrouwen niet onder de tucht zetten. En dan moet er wel met wijsheid gehandeld wezen. Het kan zijn dat iemand die in de wereld geleefd is en tot God bekeerd is geworden, dat kan een vrouw zijn met kort haar. Mag zo iemand van het avondmaal geweerd worden? Nee, geliefden, als de Heere nodig, kan zo'n ziel niet blijven zitten. Want de Heere trekt zijn volk zelf naar het avondmaal. Dus er moet wel met, als de tucht gehandhaafd wordt, dat mag nooit wettisch gedaan worden. Maar dat moet met een evangelisch oordeel. En daar zal die vrouw dan ook op aangesproken worden. En daar zal die vrouw, als die door de Heere bekeerd is geworden, geen enkel bezwaar tegen maken. Nee, want ze wil de Heere in volkomenheid dienen. En dan is er ook nog het hoofddeksel te noemen. In onze dagen manifesteert de godsdienst waarin vrouwen met een ongedekt hoofd Gods huis en zelfs het heilig avondmaal durven betreden. En daar is de prediking zwaar debet aan hoor. Dan moeten we die mensen niet in de eerste plaats voor op aanzien. Maar als men zulke openbare zonde aan de hand houdt, dan openbaart men zich als openlijke vijanden van vrije genade. Het hoofddeksel voor de vrouwen is dus mijn bijkomstigheid. Dat ziet op Christus en zijn gemeente. Dat ziet op de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. En daar ziet ook het hoofddeksel op. Dat is een macht om der engelen wil. In het Oude Testament moest de man zijn hoofd bedekken. Omdat hij stond voor God. Christus was nog niet geopenbaard in zijn lijden en sterven. Maar Christus is het hoofd van de gemeente. En daarin moet de vrouw het hoofd bedekken. Dat ziet op Christus en zijn gemeente. Dat ziet op de scheppingsorde. Dat ziet op de heilsorde. Maar Gods ware volk, hè, Gods ware volk haat de zonde. Hè. Ook in die zogenaamde ondergeschiktheden. Ja, zelfs de rok die van het vlees bevlekt is. En de zulke hebben met Rut het Moab der zonde voorgoed vaarwel gezegd. Orpa daarentegen huilde op de grens met krokodillentranen. Hè, maar als zij zich omdraait, dan huppelt zij zo weer, hè, de blije wereld in. Zou tante Lene zeggen, terug naar het Moab der zonde. Hè. Maar Gods volk kan niet in de zonde meer leven. Nou, die kunnen niet meer, die zul je niet meer vinden op de Brede 14, om het zo maar eens te zeggen. Nee, hè, dat kunnen alleen degenen die een oude mens zijn onder de wet. Hè. In onze dagen is dat, ja, dat is ook in de reformatie blijven liggen. Heel die leer, die afstervingsleer van die oude mens. Dat is Rooms. De oude mens is de mens onder de wet. De oude mens is de mens die in de zonde leeft. Dat, zo is Gods volk niet. Gods volk is aan die oude mens gestorven. Ze zijn die substantieel veranderd. Die mens blijft mens. Maar die oude mens, die is gedood in de dood van Christus. Maar Paulus, die verkondigt ons kenmerken van het ware leven des geloofs. Hij zegt, wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Hij toont hier ons de kenmerken van de ware herderlijke zorg. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Paulus betoont zich hier in zijn herderlijke zorg omtrent de gemeente van Christus. En in alles heeft de apostel het geestelijk voordeel van de gemeente gezocht. Hetgeen Paulus hier zegt, dat is ook een vermaning. Als wij ons uitgeven voor een kind van God, door bijvoorbeeld aan het heilige avondmaal te gaan, en wij willen niet van vermaning horen, dan deugt er niets, iets niet van onze religie. Dan is het niet in orde met onze staat voor God. Gods volk wil eerlijk behandeld worden onder de prediking. En die zullen een afsnijdende prediking zoeken. En een afsnijdende prediking, dat is niet omdat die afsnijdend is, maar een prediking naar de volle raad Gods, die is afsnijdend en bevrijdend. Als je een afsnijdende, separerende prediking mag horen, daarin kan ook nooit het evangelie te ruim worden voorgesteld voor verloren zondaren. Dus, als wij niet van vermaning willen horen, dan is er iets niet in orde met onze staat voor God. Dan is het te vrezen dat we ten verderve reizen. En de geroepen heiligen in Korinthe hebben de vermaning van Paulus ter harte genomen. Door zichzelf als schuldenaren te erkennen. Waarover Paulus zich dan ook zeer verheugt. Daar geeft hij blijk van in het derde en in het vierde vers. Ja. Namelijk, om met de geroepen heiligen. Weet je wat dat bij Paulus te werk heeft uitgewerkt? Paulus is zo verheugd in de bekering van de Korintiërs, dat hij in vers 3 en 4, en dan zegt hij, dat hij met de geroepen heiligen wil sterven en leven. Vanwege hun godzalige levenswandel. En kan dat ook van ons gezegd worden, geliefde? Zou de apostel ook in uw en in mijn schoenen durven reizen naar die allesbeslissende eeuwigheid? Paulus maakt zich met zijn separerende prediking vrij van al degenen die deze vermaning naar zich neer durven leggen. En op een andere plaats zegt hij, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben vrij van uw bloed. Maar zouden wij de reis met Paulus durven wagen? Zou de apostel de reis met ons durven wagen? Ik zou met de meeste van u niet mee durven reizen, zou de apostel zeggen, als hij in onze kerken van geestelogische oppervlakkigheid had kunnen kijken. Maar in de gemeente van Korinthe had God een krachtig werk gedaan. De geest had geblazen in de dorre doodsbeenderen van Korinthe en de vruchten waren niet uitgebleven. En Paulus spreekt met veel vrijmoedigheid en blijdschap over de gemeente Gods te Korinthe. Vanwege het werk van God in het zaligen van zondaren. Hoewel er eerst grove zonde in de gemeente van Korinthe heerste. Maar Paulus heeft niet geschroomd om de tucht te hanteren. En dat is een wezenlijk kenmerk van de ware herderlijke zorg over de gemeente van Christus. Huurlingen die hanteren nooit de tucht. Moet je maar opletten. Die durven wel eens een scherp woordje te zeggen in de prediking. Maar de daadwerkelijke tucht zullen ze altijd achterwege laten. Waarom? Waarom? Ze zijn bang hun naam te verliezen. En bang voor hun positie. Maar Paulus die heeft niet geschroomd om de tucht te hanteren. En ondanks vele verdrukkingen had Paulus daar in zijn blijdschap dat er vele zondaren zich tot God bekeerden. En ik heb het al meer aangehaald. Toen Maxien de tucht ging hanteren, toen begon God mensen te bekeren in de gemeente. Maar Paulus heeft er vele zielen in de banden van het evangelie geteeld. Dat gaat dus niet zonder strijd. En daarin was Paulus een middel in de hand van Christus. En ook totaal afhankelijk van Christus. Want zonder hem kunnen we niks doen. Kon ook de apostel niks doen. Maar hij kon zich... De apostel kon niemand zalig maken. Maar hij had zijn spijzen daarin. Zich te verblijden in hetgeen wat God deed door middel van de dwaasheid der prediking. En daar zal een waar knecht van God dan ook naar uitkijken. Spurgeon bijvoorbeeld. Die stuurde elke zondag de ouderlingen door de gemeente. Om te zien of dat God mensen had bekeerd. En het werk van een leraar brengt verdrukking mee. Verdrukking voor het vlees. Het is een leven vol onrust. En niet ten opzichte van God. Want Paulus getuigt ervan in Romeinen 5 vers 1. Want wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En dat is de roemtaal van de kerk. Maar die verdrukking en onrust die bij Paulus... Die kwamen voor door de zwaarigheden die er heersten in de gemeente, die hij gesticht had. Paulus was een geestelijke lastdrager en zijn tractement bestond hierin, namelijk in de bekering van zondaren. Dat was zijn loon op zijn arbeid. En daar was hij zo verblijd in, dat Paulus dat ook meedeelt aan de gemeente. Hij wil ze niet alleen laten delen in de vermaning, hij wil niet alleen de lasten dragen, maar ook... De lust om de Heere te vrezen, het alleroogste en eeuwige goed. En als een predikant vreemd is aan de banden van Paulus en zich bij het minste gevaar verontschuldigt en de kudde in de steek laat en bang is voor eigen positie, dan is hij een huurling. Paulus was niet in iets verdrukt, nee, hij zegt, maar wij waren in alles verdrukt. De duivel laat een ware knecht van God nooit meer rust. Paulus was doorlopend rusteloos. Omtrent zijn zorg over de kudde van Christus. En waar komt het vandaan, geliefde, dat predikers zich allerlei vakanties kunnen veroorloven. Om het vlees de ruimte te geven. En dat zendelingen om de 3 maanden, 6 maanden met verlof komen naar Nederland. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt niet vanuit de vreze des Heeren, hoor. Dat is geen vrucht van de vreze Gods. Dat is een vleeselijke vrucht om het vlees de ruimte te geven. Dat komt hier vandaan, omdat men geen last heeft bij God vandaan. Hoor je het? Gods ware knechten hebben een last op hun hart gebonden. En die moeten ze kwijt. Maar lastdragers zijn er nauwelijks meer in onze dagen. Ja, kolensjouwers zijn er genoeg. Maar geestelijke lastdragers, nou die zijn zo zeldzaam geworden als een speld in een hooiberg. Maar als voorgangers geen lastdrager zijn, dan brengt hun prediking alleen maar windeieren voort. En daarom is het zo duister in onze dagen, geliefden. De kerk is geroepen om kinderen voor Christus voor te brengen. Om kinderen voor Christus te baren. En ze zullen altemaal tweelingen voortbrengen. En dat zal doorgaan tot aan de volleinding der wereld. Want zo lang zal de Heer zijn kerk hebben. Hoewel hij wel zegt, zal ik nog geloof vinden op aarde als die weder zal komen. Dat ziet op de benauwdheid der tijden. Wel nu, Paulus was zo'n drachtig schaap. In Christus, die de lammeren van Christus voedde met de onvervalste melk van het evangelie en de meer geoefende met vaste spijzen. Paulus was een heraut van Christus die afhankelijk was van de bediening des geestes. Paulus die had niet een of andere agenda af te werken. maar Gods woord te preken. Hè? Paulus had niets te coördineren. Hè? Tegenwoordig sturen ze coördinators naar de zendingsgebieden. Nou, in de Bijbel lees je dat niet hoor. En dan gaan ze het zendingswerk structureren. Ach mensen. Nee, daar zijn de huidige zendingsinstanties druk mee. Maar of er mensen tot bekering komen, ja, dat neemt men vanzelfsprekend aan. En ze hebben altijd opening. Hè. Het is altijd een wonder. Ja, maar als je naar de inhoud van het wonder gevraagd. Ja. Nou, Paulus heeft altijd in de banden verkeerd en is altijd bestreden geweest door de duivel van binnen en door de Joden van buiten. Hè. Tegenwoordig gaat het allemaal. Dan schijnt elke dag de zon. Nou, bij Paulus scheen elke dag de zon. Ja. Want hij zegt van buiten was strijd en van binnen vrees. En Paulus heeft veel last gehad van de rechtzinnigheid. He, van de Joden die Christus verwierpen. En daarom is hij tot de heidenen ingegaan. He, maar die verdrukking bleef hem ook onder de heidenen niet bespaard. He, want de duivel is nooit op vakantie. De duivel is altijd bezig het werk van God niet alleen verdacht te maken, maar ook te bestrijden. He, dat gevaar was in de jonge christengemeente van Korinthe gedurig aanwezig. En daar leed de apostel onder. He, niet dat apostel... Dat Paulus aan het werk van God twijfelde. Hè? Want God had gezegd, ik heb veel volks in deze stad. En dat was tot bekrachtiging hè, van de apostel en tot sterkte van zijn geloof. Maar die jonge christengemeente in Korinthe stond nog zoveel bloot aan allerlei wind van leer. Hè? Vanwege de zwakheid des vlees, vanwege kleingeloof. En daarom was de apostel in voortdurende zorg over hen. En Paulus was niet alleen een herder, hè, maar zoals wij al zeiden, hij was ook een lastdrager voor de gemeente. En hij was voortdurend in gebed voor de heiligen om de bewaring af te smeken wat hun geestelijke voortgang zou kunnen schaden. En die zorg van Paulus is niet onbeloond gebleven, hè, want God die de nederige vertroost, schrijft hij. Hij heeft ons getroost met de komst van Titus. Hè, dat was voor Paulus een wonder. Paulus werd versterkt door de komst van Titus, zijn medebroeder, zijn medestrijder in het geloof. Want de schrift zegt, twee zijn beter dan één. En dat was in de tijd dat de christenen vervolgd werden. En dan hebben de christenen, de gelovigen, elkander in het bijzonder nodig om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Het is feitelijk een vrucht van geesteloze oppervlakkigheid en van nameloze hoogmoed. Als Gods volk in gewone tijden het buiten elkaar kan stellen. He, want de gemeenschap der heiligen heeft ook het bloed van Christus gekost. En we hebben kennis gehad. Een oude mensen zeggen, ja, daar komt hij weer. Ja, tante Leen en oom Jan. Maar weet je, we kwamen er elke maandagavond. En als we weggingen, weet je wat tante Leen er zei? Je moet niet te lang wegblijven hoor. Kijk, dat is de ware liefde. En we leven wat dat betreft in geesteloze, kille tijden. He, waarin ook velen van elkander in hoogmoed voorbij lopen. En zelfs Gods ware volk maakt zich massaal schuldig aan die zonde. Waarom? Omdat ze niet meer leeft onder het kruis. Het zijn de enkelingen die leven onder het kruis. En het gros danst met de godsdienst. En allemaal van die sentimentele godsdienst. Maar aan de onderlinge verdeeldheid onder Gods volk, daar is de huidige prediking zwaar debet. Zo de herder, zo het volk. En de ergernis van het kruis... Het wordt er niet gedaan in de huidige prediking. En ik wil niet generaliseren, want God heeft altijd nog zijn 7000 tot de volleinding in de wereld. Maar ik zou je wel zeggen, aan die 7000 had Elia niks. Hij moest alleen naar Agab en hij moest hem aanzeggen, gij zijt die beroerder Israëls. Nou, vele predikanten wijden zichzelf hoe de kudde van Christus vaart. Dat deert hen niet. En anders zouden de breuken wel geheeld worden... Maar een ieder zoekt het zijne en niet hetgeen van Christus is. En daar staan we allemaal schuldig aan. En ieder steekt zijn hand in eigen boezem. Maar als die last nog eens opgebonden zou mogen worden bij God vandaan. Maar als het vlees de ruimte krijgt, dan kan Gods volk het ook buiten de onderlinge gemeenschap stellen. En dat is tot afbreuk van de gemeente van Christus. Tijdens de Pinkster, de opwekking op de Pinksterdag... En dan staat er zo geschreven dat het gewone volk zich niet bij hen durfde voegen. En daar ging wat vanuit. En daar ging de majesteit vanuit. Er ging heiligheid vanuit. En dat waren getuigende christenen. En maar vele beleiders onderhouden contacten. Hè? Dat is ook zo'n afgrijselijk woord. Contacten onderhouden. Maar Gods zware volk die onder het kruis zit, is niet om contact te verleggen. Die willen gemeenschap oefenen met Christus en met de leden van zijn lichaam. Paulus verkeerde gedurig onder het kruis van Christus. En hij is zo uitermate vertroost geworden met de komst van Titus. Dat zag Paulus allemaal in het licht van de bediening van Christus. Titus was nog een jongeling in de genade, maar dat stond Paulus niet in de weg. Want hij zegt van zichzelf, ik ben de minste van al de broederen. Dus Paulus die kon nog onder Titus komen. En hij dacht over Titus uitnemender als zichzelf. Kostelijke genade om de minste te mogen zijn, want de minste is de meeste. En de meeste is de minste in het koninkrijk van God. Paulus is niet alleen vertroost door de komst van Titus. Maar juist en niet in het minst vanwege zijn prediking onder de Corinthiërs. Titus had gepreekt onder de Corinthiërs. En waarbij Titus aan Paulus de vruchten van zijn bediening mag mededelen. De Heere had onder de prediking van Titus had hij krachtig gevrocht, krachtig gewerkt. En zijn ponden vermenigvuldigd. Dat waren geen vruchten van Titus. Die dienstknechten, de gelijkenis van de ponden, dan komt dat tot uitdrukking. Dat die ene pond kreeg, die had er niks mee gedaan. Maar die andere, die arbeidzaam mochten zijn door de Heilige Geest, krachtens zijn roeping, die riepen uit, Heren, op onze prediking zijn uw ponden vermenigvuldigd. Het zijn niet onze vruchten. Als de Heer de prediking zegent, dan is er ware blijdschap, omdat je dan kan roemen dat Gods werk is. De Heer heeft het gedaan en de Heer vroeg mede. En Gods ware knechten zien uit naar de vruchten op hun prediking, als het recht ligt. En Paulus wenste wel van Christus verbannen te zijn, om de zaligheid zijn broederen te geven naar het vlees. Hij achtte zijn leven niet dierbaar voor zichzelf. En wat zijn we dan ver weg in onze dagen? Calvijn, die in onze dagen zo vreselijk afgodisch bewierookt wordt, werd naar Straatsburg verbannen. Vanwege zijn recht door zeeprediking. Vanwege zijn separerende prediking. Calvijn die nam geen blad voor zijn mond. En die had al die Calvijn en bidders, die had hij de wacht aangezegd. Maar nu kan het lege predikanten zich met politieke preken van alle vervolgingen vrijwaren. Maar al die Calvijn aanbidders, die moeten heus niks, die moeten heus niet zoveel van de ware Calvijn hebben. Want Calvijn zou al die afgoderij omtrent zijn persoon verdoemen en de aanbidders in de naam des Heren in de ban doen. Er zijn zelfs dominees die meedoen aan deze ziekelijke Calvijncultus. Maar als Calvijn nu nog geleefd zou hebben, zou die al die tegenwoordige Calvijn-aanbidders van de daak van de daken toe schreeuwen. Die Calvijn-aanbidders die zouden tot Calvijn schreeuwen, kruis hem, net als wat ze bij Christus gedaan hebben. Ja, met Van der Vlies in de voorhoede. Maar de grote afval is begonnen op menige kansel en zo de herder, zo het volk. Want de godsdienst heeft het best naar de zin als het altijd maar gaat over goede preken en over een goede dominee en welke ketterij er ook bewierookt wordt. Maar Paulus heeft deze afgoderij in de gemeente bestraft. Hij zegt, de ene was voor Cephas, de andere voor Silas en weer een voor Paulus. Ja. Maar Paulus heeft die afgoderij bestraft. Hij zegt, het is alleen Christus die de wasdom geeft. Het is alleen God die de wasdom geeft. Want er was ook twisting in de gemeente van Korinthe. Zoals ik al zei, de een zei van, ik ben van Apollos, de ander zei van Cephas. En weer, ik ben van Christus. Maar Paulus zegt, is Christus dan gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Maar nochtans had Paulus de gemeente lief en droeg hij de gemeente op zijn hart. Om samen te leven en samen te sterven. Nee, dat zegt hij niet. Hoor je? Dat zegt hij niet hoor. Hij zegt niet om samen te leven, samen te sterven. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt om samen te sterven en om samen te leven. Hij noemt eerst het sterven en dan leven. Je kent met elkaar pas geestelijk leven als je gemeenschap hebt in de dood van Christus. Paulus zegt niet. Nou, ik wens met u al te leven. Ja, nee. En samen te sterven. Nee, dat zegt hij niet. Nee. Hij zegt, om samen te sterven en om samen te leven. Het leven ligt achter de dood. Je kan alleen maar geestelijke gemeenschap hebben in de opgestane levensvorst als je de dood van Christus deelachtig bent. Als je met hem begraven bent. Want die met hem begraven zijn, die zullen ook met hem leven. En Paulus had geen behoefte aan een aards leven, want het leven was zijn Christus en het sterven gewin. Maar om in het vlees te leven, om in het vlees te blijven, was nuttiger om eruit verkorenen wil. En naar de geestelijke wasdom zijn de ware knechten van God begeerig om die gewaar te worden. Hè? Want ze zijn de zaaiers van het woord. Hè? En zal een goede tuinman niet begeerig zijn om het gezaaide zaad te zien opkomen? En dat het vruchten mag dragen? Hè? Ja, dat doen de zulken natuurlijk niet werkeloos. Een goede tuinman verzorgt zijn akker met water en mest en in biddend opzien tot God. En zo is het ook in de gemeente van Christus. Waarin de herder de ploeg van de wet Gods moet hanteren om het zaad van het evangelie in een wel toebereide aarde te zaaien. Zaai niet onder de doornen. Dat is de opdracht voor Gods knechten. Je kent wel, ga maar eens op een ongeploegd veld, gaat dan maar eens zaaien. Er komt niks van terecht. Dat zaad verbrandt door de zon. Het moet in een wel toebereide aarde gezaaid worden. De ploegschaar van de wet moet erin. En Paulus hanteerde door de bediening des geestes wet en evangelie beide. Paulus deed de wet niet teniet. Nee, hij preekte de wet in zijn verdoemende kracht. Hij sprak niet over de wet. Hij preekte de wet in zijn verdoemende kracht. Want in vers 8 zegt hij, in vers 8, want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, Paulus had die gemeente vermaand, omdat de waren heersende zonden. En Paulus die schreef toen heel scherp, vlijmscherp, met het zwaard van het woord. En hij zegt, hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet. Paulus had er geen spijt van. Hoor. Paulus nam niet zijn woorden terug. Want het waren woorden in tegenwoordigheid Gods gesproken. Maar hij zegt, hoewel het mij berouwd heeft. Paulus schreef niet scherp om scherp te schrijven. Nou, geliefde. Nee. Paulus die schreef scherp, afsnijdend, omdat het noodzakelijk was. Omdat de eer van God in het geding was. En Paulus bedoelt hier het bestraffen der zonde. Vanwege die bloedschande. Er was in de gemeente van Korinthe, was er één die bloedschande had gepleegd. Incest. Paulus snijdt die man af. Die in de gemeente, die bloedschande die in de gemeente gepleegd was, daarvan zegt hij, het berouwt mij niet dat ik zo geschreven heb, want het was noodzakelijk en ook vanwege andere zonden. Paulus heeft geen berouw van zijn scherpe bestraffingen in zijn brief aan de gemeente, maar hij is er wel bedroefd over dat het nodig was. Omdat het de gemeente van Christus was en omdat die heersende zonden werden getolereerd in het begin. Maar dat is in de christelijke kerk een schande. En dat er zulke grove en onnatuurlijke zonden bedreven worden, die zelfs de heidenen een gruwel is. Als incestdaders geeft Paulus publiek, die geeft die publiek over aan de Satan tot verderf van hun vlees. Maar niet tot afsnijding van hun ziel. Hij zegt, opdat hun zielen behouden zouden worden. En dan geeft hij hen over aan de Satan. En die mensen die zijn waarschijnlijk een verschrikkelijke dood gestorven. Want hun lichamen werden verteerd, opdat hun zielen behouden zou worden in de dag van Jezus Christus. Er zijn gemeenten waarin incestdaders de handen boven het hoofd gehouden worden. En niet bij de justitie, bij de overheid worden aangegeven. Maar kerkenraden of dominees die zich daar aan schuldig maken, moeten onmiddellijk uit hun ambt worden ontheven. Want de heler is erger dan de steler, zegt het spreekwoord. En dat is in dat geval niet minder waar. Die incestdaders in de gemeente van Korinthe waren echt niet bekeerd hoor. Want Paulus, dat zegt Paulus nergens. Dat wil men tegenwoordig beweren. Maar dat is niet mogelijk. Gods volk wordt bewaard van onnatuurlijke zonden. En we hebben dat al meer uitgebreid aan de orde gesteld. Maar Gods volk, Gods woord leert nergens dat Gods ware volk in de zonde valt, in de onnatuurlijke zonde bedrijft. Tegenwoordig leert men zelfs in refo-kringen dat er homo-christenen bestaan. Maar weet je wat Spurgeon, weet je wat hij over homo's zegt? God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Er bestaan geen homochristenen. Net zo min dat incestdaders ware gelovigen kunnen zijn. En weet u waar God vele refo-gezinnen mee slaat in onze dagen? Met de zonde van homofilie. Omdat het refodom de homofilie als een geaardheid ziet. En er wordt geen homo geboren hoor. Homofilie is geen geaardheid. Dat maakt de duivel je wijs. Homofilie is een schandelijke daadzaak. Een schandelijke en onnatuurlijke zonde. En derhalve een schuldkwestie jegens de schepper van hemel en aarde. En homofilie moet zelfs strafbaar gesteld worden. Net als abortus en euthanasie. En als het refodom zich niet bekeert, zal God de refoscholen en de kerken slaan met homo's voor de klas. Homo's in het schoolbestuur en homo's op het voorgestoelte de kerk. En zelfs op de kansels. We zullen eerst nog een versje zingen. En wel van de zevende psalm. En daarvan het zesde vers. Psalm 7, vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. Hij toont zijn gramschap dag en dag en bestrijdt de mens zijn hoog gezag. En wat er verder volgt in de zevende vers, in het zesde vers van Psalm 7. Als Lot zich dag en dag kwelt vanwege de ongerechtigheid in Sodom, zouden wij ons dan niet kwellen? En zouden wij dan niet de Heere aanlopen als een waterstroom als het gaat over deze onnatuurlijke zonden die heersen in de gemeente van Christus? Paulus handhaafde de tucht. Nou, we zouden wat dat betreft die onbekende psalmen ook maar eens meer moeten opgeven die hierover handelen. Maar in vers 9 gaat Paulus er weer over toe om zich te richten tot degenen die zich bekeerd hebben tot God. In de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Hè? Dat de Gods volk, en dat ziet op de dagelijkse bekering. Hè? En daarin heb Gods volk een droefheid naar God, met die een onberouwelijke bekering. En dat wil zeggen, wat wil dat nou zeggen, die onberouwelijke bekering? Dat ziet op een doorgaande bekering. Dat is geen solo bekering. Gods volk die moet dagelijks bidden om bekering. Jeremia zegt mij, bekeer mij, o Heere, opdat ik bekeerd zou zijn. Maar in één adem, dan zegt Paulus erachteraan, dat de onbekeerden in de gemeente, dan wijst hij hun op het gevaar van de droefheid met de wereld, die de dood werkt. De onberouwelijke bekering werkt, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld die werkt de dood. En hoe gevaarlijk is het om onbekeerd voor te leven onder de middel van genade. En hoe godonterend is het om onbekeerd te blijven in verharding van ongeloof, door op die grote zaligheid geen acht te slaan. En maar in vers 11 somt Paulus de vruchten op van de waarachtige bekering tot God. En daarin noemt hij onder andere de naarstigheid, dat is de bekommering over de zonde, zeggen de kanttekenaren. En ook noemt hij de verantwoording, ofwel de verontschuldiging in het kader van de bedreven zonde die echter zonder moedwil waren bedreven. Paulus die wist zich daar zelf ook schuldig aan. Hij zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd, maar ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. En met de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt in onze dagen of mee gewerkt, of er wordt mee afgerekend. Maar in beide gevallen zijn het vruchten van verdorven vlees. We hebben onze verantwoordelijkheid in het paradijs verzondigd. Maar God houdt ieder mens die onder de wet leeft verantwoordelijk voor zijn val. Geen sterveling kan met zijn verantwoordelijkheid voor God verschijnen. Want die ligt tot op de bodem der hel verzondigd. Gods volk leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus. En draagt ook mede verantwoordelijkheid voor de zaak van Christus. Het is daar de vrucht van. En dat is ook de reden dat Gods volk jaagt naar de heiligmaking die zij in Christus volkomen heeft. Waarvan Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En er zijn altijd mensen, en in de kerk kom je dat ook tegen, die beginnen met de heiligmaking. Een leven van heiligmaking, goede werken. Waarin de vergeving der zonden gemist wordt. Dat is ongeveer het Arminiaanse geraamte van de 21ste eeuw. Nog wel met een beroep op de reformatie. Nou. De paus kan in zijn handen wrijven vanwege de verroomsing van de huidige kerken. Ook tijdens de recente vergadering van de jeugdbond van de herstelde kerk werd de jeugd bedrogen met een Roomse heiligmakingsleer. En over de noodzakelijke schuldvergeving werd niet gered. Want de beloften werden als bloemen door de zaal gesmeten en waren voor het oprapen, volgens die hersteld hervormde zielenbedriegers. Maar Paulus had zelf niet gegrepen. Hij was door Christus gegrepen. Hij had de schuldvergeving niet zelf gegrepen, zoals velen. Laat staan dat Paulus met een zedig leven begonnen is. Nee, geliefden. Aan die godsdienst was hij juist gestorven. Paulus was gegrepen uit de afgrond van zijn bestaan in de weg van recht, namelijk in de rechterstraat. Waar hij als een volkomen verloren zondaar voor God en door God gerechtvaardigd is te worden. En hij jaagde steeds naar de volkomenheid in Christus, of hij die ook grijpen mocht door het geloof. Daar ijverde hij naar, ook voor de gemeente, hoewel hij meestentijds, dan werd hij mis. Maar dat was niet erg, want de apostel was gegrepen. Paulus jaagde ernaar. Dat is, hij hijgde naar het volmaakte. Namelijk om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heren in te wonen. En Paulus jaagde niet naar praktische heiligmaking. Wel nee, daar had hij eens een eertijds naar gejaagd. Maar toen was Christus hem tegengekomen in zijn jacht om God te behagen. Was Paulus voor zijn paard geslagen. Maar toen Paulus gestorven was aan die oude mens Saulus van Tarsus, is hij een jager geworden naar de volmaaktheid. Maar Paulus is nooit verder kunnen komen dan totaal vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. En dat was Paulus een last. En daarin ging hij gedurig ten onder. Om er steeds weer achter te komen dat hij door Christus gegrepen was. Als we nooit na ontvangen genade, moet de Heer gedurig ons bij onze afkomst bepalen. Want anders zullen we nooit alleen in Christus roemen. Dan zit er altijd een zucht van de vrome vlees bij. Maar God schiet altijd weer toe als zijn volk in de golven dreigt te verzinken. Kijk maar naar Petrus. Die man die had nog maar een zucht te zuchten. Heere, help mij. Dat noem ik jagen naar de gerechtigheid van Christus. Want dan grijp ik mis. Om er steeds weer achter te komen dat ik van eeuwigheid gegrepen ben. En die geloofsbeoefening, die prees de apostel ook aan bij degene die zich door de waarachtige bekering tot God hadden bekeerd. En ook prees hij de gemeente van Korinthe over haar getrouwe bediening in het hanteren van de kerkelijke tucht. Paulus die had de gemeente een goede opvoeding gegeven. En ze hanteerden de sleutelen des hemelrijks. Ze waren het met Paulus eens geworden, niet verstandelijk, maar op grond van Gods woord, dat de tucht in de gemeente moest worden gehanteerd. Hij prijst de gemeente in vers 11 over haar wraak over de bloedschennis die er gepleegd is. Met die wraak, dan wordt de uitoefening van de kerkelijke tucht bedoeld. En dat is geen wraak. En dat is geen vleeselijke wraak. Nee, geliefde, er bestaat ook een heilige wraak. Simpson zegt in de tempel van Dagon, dan zegt Heere dat ik mij wreken over mijn twee ogen. En dat was geen vleeselijke wraak. En dat is een wraak vanwege de ere Gods. En toen viel het huis met al die afgodendienaars van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. De tucht is verzoek in onze dagen. Want men zoekt liever de eer van elkander aan te nemen dan de eer van God. En als een gemeente de tucht niet meer handhaaft, geliefde, dan wordt de verbondszegen veranderd in een verbondswraak. En als wij beseften hoe uitnemend God ons gezegend heeft met de komst van de reformatie, maar kerkelijk Nederland heeft de leer en de bevinding van de reformatie voor de mollen en vledemuizen gegooid en men stapt met grote maaslazen over het stuk van de rechtvaardigmaking heen, links en rechts hoor. En velen steken de handen uit de mouwen om heiligmaking te bedrijven, terwijl het bloed van Christus aan de deurposten van het hart ontbreekt. En daar is de prediking, depet dan. De Heer heeft nog wel getrouwe knechten, maar je moet het maar opluisteren. Gods volk in de gemeente van Korinthe had de brieven van Paulus ter harte genomen en de tucht in werking gesteld voor de overtreders der wet en mooi hoor, en degene die niet recht wandelde naar het evangelie. De tucht is er niet op gericht. Dat is geen zederegel. Een zederegel van Mozes. Nee, geliefde. Die moet ook gehandhaafd worden onder het volk van God. Niet alleen wat betreft het overtreding der wet. Maar ook wat betreft het wandelen naar het evangelie. De apostel Petrus werd in Antiochië bestraft omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. En dan gaat Paulus hem bestraffen in het openbaar. Paulus prees de gemeente van Christus en hier bedoelt hij weer het beste deel, wat in de inleving het slechtste deel is, dus de ware christenen, dat zij geheel rein waren in deze zaak. Dat is een schone vrucht. En in zonderheid wordt hier de zonde van incest bedoeld, waar de ambtsdragers van de gemeente Korinthe zich tegenstelden en de tucht handhaafden. Maar zulke bloedschenders werden in de gemeente van Korinthe afgesneden. Gods volk kan niet in de zonde leven en ze wordt voor de onnatuurlijke zonde bewaard, hebben we al gezegd. Maar ik blijf hierop hameren, want de gelegaliseerde zonde van het reformdom wordt door de heidenen verafschuwd. U zegt, kan Gods volk er niet in de zonde vallen? Jazeker, zelfs dagelijks. Maar Gods woord verzwijgt ook de zonde van Gods volk niet. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Maar ik lees ook nergens in de Bijbel dat een kind van God in de zonde van incest valt. Incestdaders zijn onbekeerde schurken. Maar ik beweer niet dat de zonde van incest een onvergeeflijke zonde is die niet vergeven kan worden. Maar ik zeg dat er in Gods woord niet één geval staat waar een kind van God opzettelijk de zonde van incest bedrijft. Het geval van Lot met de bloedschande met zijn dochters, dat is niet van toepassing, want hoewel Lot zeker niet onschuldig was, werd hij in de bloedschande niet gewaar, hij werd het niet gewaar in zijn leden liggen en in zijn opstaan. En als Lot bekennis geweest was, dan zou hij die bloedschande nooit hebben bedreven. De dochters van Lot hadden hun vader dronken gevoed en waren zelf de oorzaak en de daders van deze bloedschande, hoewel ook de dochters van Lot het niet begonnen was om hun vleeselijke lusten te botvieren, daar geloof ik helemaal niks van, maar om het zaad van hun vader in het leven te behouden. En ik geloof zelfs dat het de dochters van Lot begonnen was om het zaad in verwachting te geraken. En dat door het geloof. Want daar was elke gelovige israëlitische vrouw in het Oude Testament om begonnen. We zien dat al bij Eva. Met de geboorte van Kaïn dacht Eva een man te hebben voortgebracht. Namelijk Christus. Ik heb een man van de Heer ontvangen, zegt ze. Maar het was een duivel. En uit de bloedschande van Lot is Moab geboren. En uit Moab is Rut geboren. En uit Rut is Obed geboren. En uit Obed is David geboren. En uit David is Christus geboren. O aanbiddelijk wonder. En Paulus geeft in het 12e vers te kennen. Dat hij niet geschreven heeft omwille van de dader van deze schandalige ondeugd. Nog omwille van het slachtoffer. Maar omwille van de ere Gods. Paulus die zocht geen personen te treffen. Hij had de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de boosheden in de lucht. Het was een zaak van God dat Paulus deze brief schreef aan de Corinthiërs. En hij deed dat niet op eigen gezag, maar op bevel en door de inspiratie van de Heilige Geest. Waartoe hij ook tot dit ambt geroepen en gezonden en gezalfd was. En wat is het dan van allergrootst belang? Dat ambtsdragers weten van hun persoonlijke genadestaat voor God. Maar niet minder van hun roeping tot het ambt als ook. Van de goddelijke zending door de Heilige Geest die alleen bekwaam maakt en kan zalven met de bediening des geestes. Maar in de kerkraadsbanken zitten vaak mensen die het ambt aanvaarden met wat emotie en genegenheden. En dan zeggen ze, ik had er toch zo'n liefde voor en ik kon het niet weigeren. En anderen gaan wat dieper en plegen gebed op gebed, regel op regel, om zich geschikt te maken voor de dag van de bevestiging. En weer anderen zeggen, niet te kunnen bedanken, gezien op de persoonlijke verantwoordelijking. En noem al die muizengodsdienst nogal meer op. En nog een ander slag. En neemt het ambt aan op aandringen van de predikanten, mede-ambtsdragers. Ja, en er zijn er ook nog die ermee worstelen. En op grond van de worsteling het ambt aanvaarden. Zonder ooit van God geroepen te zijn. Koolbrugge die spreekt het wee uit over ongeroepen ambtsdragers. Er is dan ook nog een slag mensen die gemeentelijk verkozen zijn. En een vooraanstaande maatschappelijke positie bekleden. Om die reden niet voor het ambt willen bedanken. Om in de gunst van mensen toe te nemen. Maar ik zal u wel vertellen, geliefde. Dat de hel geplaveid zal zijn met zulke ambtsdragers. Kan ook een blinde op de weg leiden. Zullen zij ze niet beide in de gracht vallen. En alles moet medewerken ten goede hoor. Christus moest verraden worden. Maar wee die mens. Wee die mens. Christus spreekt die zonde niet goed. Nee. Wee die mens. Wee die ambtsdragers, die het ambt aanvaarden zonder een goddelijke roeping. Ambtelijke zonden kunnen wel vergeven worden. Maar dat geldt alleen maar voor een kind van God. Want een onbekeerde ambtsdrager heeft geen schuld overnemende borg. En er zijn ook wel gevallen dat dominees, zoals Van der Groe, die was al predikant en die is later tot bekering gekomen. Maar dat is geen, ze zeggen wel eens ja, met een kromme stok in God ook een rechte slag geven. Ja, ja. Ja, de Heere kan dat. Maar daar kunnen wij niet mee werken. Nee. Dat feit, als dat feit misbruikt wordt voor de openstelling van het ambt voor onbekeerden, dan spot men openlijk met de zin en mening van de Heilige Geest. U kunt dat lezen in de brieven van Timotheus. De bekwaamheden. Voor ouderlingen, daar is Paulus niet onduidelijk over. En vervolgens herhaalt Paulus in vers 13 het voorgaande, namelijk de vrucht van de gemeenschap der heiligen. In de onderlinge troost en in de blijdschap in Christus. Niet om in herhaling te vallen, maar hoewel die op een andere plaats zegt, om het u nog een keer te zeggen. Hij zegt, dat is mij niet verdrietig. Hij zegt, maar dat is u zeker. Dus we moeten het altijd maar weer horen. Maar om het gewicht van de zaak te benadrukken. Gods woord kan nooit te veel gepreekt worden, nooit te veel herhaald worden. Want wij zijn gevallen Adamskinderen die een bijzonder slecht geheugen blijken te bezitten als het gaat om onze eeuwige belangen. En dat geldt ook voor Gods volk, want Gods volk kan zich dikwijls niks meer herinneren. Ja, ze weten wat de Heer gedaan heeft in hun hart. Dat zal geen leed uit hun geheugen wissen. Maar we zijn afhankelijk, totaal afhankelijk, van de indachtmakende bediening van de Heilige Geest. Die het uit Christus neemt en zijn kerk verkondigt. Daar groei je nooit bovenuit. Je komt nooit tot de stand te zeggen, nou weet ik het. Gods volk is afhankelijk van de indachtmakende bediening des Geestes. En de waarheid van Gods woord kan alleen maar bewaard worden door het geloof in het hart. En dat zal geen leed uit hun geheugen wissen. Hè? Maar daar is het verstand niet in. Dat is door de indachtmakende werking van de Heilige Geest. Dat heeft God er zelf ingelegd. En dat is altijd het grote verschil met het nabijkomende christendom. Die hebben hele lijsten met tekst op zak. Maar niet één in het hart. En als het argelistig hart zich laat gelden, is Gods volk ook bevreesd dat het zich maar wat inbeeldt. En dat het zich maar wat toegeëigend heeft. En dan ligt zijn menigmaal krachteloos te neder en wordt op de zee van Satan geschud. En in die ogenblikken, geliefde, dan is het een wonder van weerhoudende genade als de Heere zijn volk bewaart voor uitbrekende vijandschap. Saul en Judas blijven voor Gods volk geen onbekenden. Hoewel ze zich meer in het hart manifesteren dan de buiten. Maar ik geloof wel, geliefde, dat we een tijd ingaan waarin de ware Judassen zich meer en meer gaan vertonen. Al hebben ze zich aanvankelijk vertoond in de gedaante van een engel des lichts. Als het levende kind veroordeeld wordt, dan zal Pilatus zich openlijk verzwageren met Herodes. Dat kun je lezen. Vanwege de overheersende kerkelijke opinie. Je hebt wat van die chameleons op het kerkelijk erf. En ik ben ze ook al tegengekomen. Bij de een spreken ze zus en bij de andere spreken ze zo. Het is maar net hoe de situatie is. Maar dat zijn de huichelaars hoor. En ik wil u ervoor waarschuwen. Gods ware volk die kan nooit anders spreken als dat ze van de Heer geleerd hebben. Op grond van zijn woord. Dan kunnen ze nooit van afwijken. En als ze er van afwijken krijgen ze een slag in de hart. En ik roep Gods volk op te getuigen. Is het waar of niet? En Gods ware volk kan in de inleving ontzettend last van die innerlijke Judas hebben, zodat ze het uitroepen, ben ik het Heere. Ja, zo diep gaat de ontdekking, ben ik het Heere. Maar Judas zegt, ben ik het Rabbi. Koud, met een koud geweten. En de Heere zegt, gij hebt het gezegd. Maar Paulus beschrijft in vers 14 de waarheid van zijn schrijven, waarin hij niet zichzelf wil bewijzen. Maar hij schrijft en hij spreekt met een open geweten, als in tegenwoordigheid Gods, door de inspiratie van de Geest. Het woord Gods is de waarheid. Paulus verkondigde de volle raad Gods, dat is de waarheid. De waarheid is pas waarheid wanneer zij ontdaan is van halve waarheden. Je hoort soms van die halve waarheden en dan zeg ik, jongen, dat klinkt toch barrigzinnig, maar dat is halve waarheden. Maar Paulus zegt niet alleen, hij preekt er niet alleen in woorden, maar in de betoning des geestes en des kracht. Hij zegt, het is niet alleen waarheid geworden, zegt de apostel. Hij preekt niet alleen de waarheid, maar hij zegt, het is ook waarheid geworden, inderdaad. En dat betekent dat God zijn werk altijd komt te bevestigen in het leven van de kerk. En geliefde, als u meent dat God in uw leven gekomen is, dan moet u er altijd maar op letten of God dat werk komt te bevestigen met kracht in uw hart. En dat is altijd een bestreden deel. En hetgeen God schenkt in zijn Zoon Christus, dat wordt bestreden, dat wordt aangevochten, daar komt de duivel op af. Maar hij maakt altijd plaats voor vernieuwde genade. Want Christus is en blijft de initiatiefnemer in het leven des geloofs. En hij is de eerste en de laatste, het begin en het einde. En Titus. Titus was ook een man die innerlijke bewegingen had. En dat wil zeggen dat hij worstelde voor het geestelijke welzijn van de gemeente van Korinthe. En daarin verblijdt Paulus zich grotelijks. En dat kun je begrijpen. In zonderheid verblijdt de apostel zich hierin dat de gemeente van Titus, dat de gemeente Titus had ontvangen met vrezen en beven. Dat wil eigenlijk zeggen, ze verwachten een oordeelsprediking. Want daar hadden ze het naar gemaakt. Maar de gemeente van Korinthe die had eerbied voor haar ambtsdragers, omdat ze wisten dat ze van God gezonden waren. Ze hadden een last des Heren. Het waren bekwame mannen van God zelf geleerd, die de Heren in waarheid vreesden. En u moet maar denken, geliefde, dat wanneer ambtsdragers alleen weten van een roeping der kerk en niets weten van genade en een persoonlijke roeping van Gods wegen tot het ambt, dat er in hun spreken geen bediening zit. De Heere kan dat wel gebruiken, want Gods woord is nooit gebonden hoor. Wie het ook zegt, dan was het een wereldling. Ik ben wel eens door de wereld op een plek gezet. Omdat ze woorden gebruikten die op dat moment nodig waren. Maar dat kan dus wel kracht als het ambt, kan zo'n prediking aangewend worden. Want zelfs Biliam, die heeft de schoonste de schoonste profetieën uitgesproken. Die wenste wel de dood van de oprechte te sterven, maar hij wenste er niet na te leven. En hij sprak de grootste profetieën uit. Er was een ster in Jacob, dat zag op Christus, maar hij had er zelf geen delen. Maar zijn ambtsdragers eenmaal bevestigd, bekeerd of onbekeerd, dan kunnen zij hun ambt niet meer ongedaan maken voor God. En dan hebben zij zich voor God te verantwoorden. En hoe zou dat kunnen? Onmogelijk. In een onbekeerde staat is onmogelijk. Die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dat is een zaak die allerwege veel te licht wordt opgenomen. Een mens die wil maar licht door het leven. Met zijn benen over elkaar en zijn armen over elkaar. Maar als hij niet van genade weet, dan kan je niet met je armen over elkaar gaan zitten hoor. Nou, God geeft het zijn beminde als in de slaap. Dan kan je op de bank zalig worden. Maar als een uitgewerkt mens. Maar Paulus zegt op een andere plaats: werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En dan kan je maar niet met je armen over elkaar gaan zitten. Maar tenslotte, want hij wist dat Paulus was rentmeester en dat hij rekenschap moest geven van zijn rentmeesterschap. Hij wil zijn roeping en zijn bediening wil hij getrouw vervullen. En tenslotte verblijft de apostel zich hierin dat hij in de gewetens van de gemeente van Korinthe het vertrouwen mag hebben en dat zij hem als een gezant van Christus wegen hebben aanvaard in de getrouwe bediening naar het woord en van zijn vermaning. En gezegend zij die gemeenten, die Gods ware knechten eren, niet in het verafgoden van hen, maar om het woord, om de bediening der verzoening, waarin zij de gehele raad Gods mogen en moeten prediken, waarin ook de tucht voluit tot haar recht komt. En als een prediker, ambtsdrager of gemeentelid dwaalt, dan moeten we dat allereerst voor Gods aangezicht neerleggen. Je moet niet direct gaan lopen. Maar anderzijds zijn we ook verplicht, krachtens het ambt alle gelovigen, om de persoon erop aan te spreken en het niet aan derden te vertellen, buiten de persoon in kwestie om. Er wordt tegenwoordig wel gelasterd en geroddeld. Allemaal achter de rug van een ander om. Terwijl men de persoon in kwestie meestal niet durft aan te spreken. Zelfs dominees doen hier aan mee. Maar publieke zonden en dwalingen mogen, ja moeten publiek bestreden worden, maar onderlinge zonden tussen twee personen, moeten tussen die twee personen worden rechtgezet. Dat is naar de kerk, naar de kerkelijke tucht van Christus. Laat de schuldige partij verstek gaan, al geeft hij geen gehoor naar de vermaning. Als een broeder tegen u zondigt, bestraf hem tussen u en hem alleen, zegt Christus. En als hij daar nou geen gehoor aan geeft, nou zeg het de gemeente, dan wordt de zaak publiek. Maar zelfs dat wordt nagelaten in onze dagen en men trekt zich terug in de consistoriekamer, maar dat is niet naar het woord. Zeg het de gemeente. En vroeger als een jong stelletje moest trouwen, laten we het maar eens maar ban een paard noemen, dan moesten ze voor in de kerk moesten ze plaatsnemen. En weet je wat die dominee, als het een echt kind van God, een echte knecht van God was, weet je wat die dominee dan zei? Wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. En dan moesten we menen, de hele gemeente zwijgen en Gods volk moest wenen. Maar dat zijn we kwijt, omdat als de tucht niet gehandhaafd wordt, ja, wat heb Gods volk dan te wenen? Dan heb je geen schuldenaars meer in de gemeente. En als je geen schuldenaars hebt in de gemeente, dan kan God zijn liefde niet kwijt. Maar als het u zelf treft, zegt Paulus, waarom leidt gij liever geen ongelijk? Paulus zegt, nou, houd dan je mond. Als het jezelf betreft, nou, Christus die zweeg. Als hij gescholden werd en niet wederschold. En als men hem dreigde, dan zweeg hij. Want hij was een lam ter slachting gelijk. En als een lam voor het aangezicht van zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Maar wat zijn wij dan? We trekken een gouden zwaard van Petrus en slaan iedereen de kop af. Als de Heer het niet verroet. Maar weet je wat zijn leraar zei? Laat al dat gelaster maar vallen als bladeren van de boom. Want die bladeren die verrotten vanzelf. Maar als het Godzaak betreft, dan leidt God ongelijk als wij de zaak laten liggen en zwijgen. En o mensen, de bannen worden opgestapeld tot aan de hemel. Maar worden niet meer verdelgd. Maar Gods oude getrouwe knechten konden de bannen niet laten liggen in de gemeente. Laat staan tolereren. Paulus handhaafde de tucht. En de gemeente van Korinthe mocht de apostel He, daarin bijvallen en ook zijn voetstappen drukken. En ik hoorde in de klas eens van dominee van de Poel. He, die had een avondmaaldienst. Had hij aanvaard van een zekere gemeente. En hij had geen onderzoek gedaan. En in de nacht van zaterdag op zondag kwam de Heer hem tegen. Er was een ban in het leger. En van de Poel die moest de zondag erop moest hij zich vrijmaken. Hij zegt, gemeente, het avondmaal gaat niet door. Er is een ban in de gemeente. Nou, het lijkt wel of God veranderd is in onze dagen. Waar hoor je dat nog? Het lijkt wel of er geen bannen en fariseeërs meer zijn. Maar geliefde, de bannen worden niet verdelgd. En de Heere trekt zich terug uit de gemeente. He, en dan hoor je nog wel waarheid, dan zijn de sacramenten er nog wel. He, maar de geest is er niet in. Dan mocht het in schuld worden voor God. He, en de Heere zegt tegen Jozua, ik zal niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van u verdelgt. He, dat ziet op de kroonrechten van Christus. Maar God zal alles openbaar maken wat in het verborgen is geschied en in ieder vergelden nadat zijn of haar werk zijn zal. He, Paulus handhaafde de tucht in de gemeente van Korinthe en daarin was de gemeente gehoorzaam in de leer van Christus. He. En dan mocht de bede wel vermeerderen om de uitbreiding van zijn koninkrijk en de doorwerking van Gods geest. Want als we iets van de volheid geproefd hebben van die grote zaligheid die er in Christus is. En dan ga je ook zoeken anderen voor Christus te winnen. En dan ga je zeggen, kom ga met ons en doe als wij. En dan ga je je medemens dwingen om in te gaan. Niet met een wettische dwang. Niet als een drijver, nee. Christus is geen drijver. Hij zegt niet voorwaarts, nee. Hij zegt volg mij. En dan word je verwaardigd om je medemens jaloers te maken. Kon hem mocht het eens zijn. Want het kan ook in vijandschap vallen hoor. En dat is want op de boodschap van het evangelie er zit geen mens te wachten. Ook geen kerkmens. Al zitten de kerk tot de nok gevuld met mensen. Geen mens zit op de boodschap van het evangelie van vrije genade te wachten. Hij is er een vijand van. Ja, maar dan ga je, als je iets van de liefde van Christus mag ervaren. In de vergeving van al je zonden. Dan ga je medemens dwingen om in te gaan. En niet alleen met de mond, niet alleen in de leer, maar ook met een heilige wandel. Ach, hoedanig behoren wij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende naar zijn belofte, de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En het leven der genade gaat door smaad, laster, vervolging, eer en oneer, kwaad, gerucht, goed, gerucht. Men die van Christus zijn, hebben de bewegingen des vleeses gekruisigd. Paulus was innerlijk verblijd dat hij het vertrouwen van de gemeente van Korinthe gewonnen had. Maar Paulus heeft de gemeente van Korinthe niet ingewonnen door aan de waarheid af te dingen. Nee, de apostel hield de waarheid staan en heeft de tucht gehandhaafd. Wat zijn dan de kerken tuchtloze bolwerken geworden, speelgoedkerken, waarin men of wettisch de tucht hanteert of helemaal niet. Kerken waarin de tucht wettisch wordt gehanteerd zijn sectarische bolwerken, waarin voor het levende kind geen plaats is. En ik hoorde onlangs nog van zo'n secte waarin de kerkgangers zondags uitsluitend lopend naar de kerk mogen komen. Nou, dat is best. Als ze die wet zichzelf opleggen en een ander er niet mee bezwaren. Maar de moorman op zijn wagen zou in die kerk niet welkom zijn. Maar als de kerk geen open deur heeft naar de wereld, dan is er van de kerk geen sprake meer, maar van een secte. De kerk moet een open deur hebben naar de wereld. Iedereen is welkom in de kerk. Men heeft de prediking, de sacramenten en de ambten heilig te houden. Maar iedereen is welkom in de kerk. Iedereen is welkom in de gemeente van Christus. Maar de prediking, de sacramenten, de ambten en de tucht, de eredienst, moeten heilig gehouden worden overeenkomstig Gods woord, overeenkomstig de kerkorde van Christus. Dat kunt u vinden in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan kunt u de kenmerken van de ware kerk opgetekend vinden. Dat is geheel naar de schrift. Geliefden, als de kerk van een plaats is, maar smeek toch om waarachtig en persoonlijke bekering. Verwacht het nooit van de kerken. Niet van de huidige geestelijkheid, maar van de Heere alleen. En God gaat door zijn koninkrijk uit te breiden en zijn gemeente te bouwen in het allerheiligst geloof, ja tot op een volleinding der wereld. En de velden zijn reeds wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinigen. Nou, bid dan de Heere des oogsters, of hij arbeiders in zijn wijngaard uitstoten. En volk des Heren, mochten we eens meer te doen krijgen, hè, met de zaak des Heren, veel meer dan met onszelf. Hè. Paulus bracht de nachten door met gebed en tranen vanwege de zorg over de schapen die hem waren toebetrouwd. En Christus bracht de nachten door in het gebed tot zijn vader, toen tijdens zijn rondwandeling op aarde, hè, als voorbidder voor zijn volk. En daar is Christus nog mee bezig, hè, totdat de laatste zal zijn toegebracht en ingebracht in het huis des vaders met de vele woningen. Hè, mochten we de nacht eens doorbrengen met klagen, hè, vanwege onze erf en dadelijke zonde. Hè, want wat klaagt aan een levend mens, zegt de profeet, en ieder klagen vanwege zijn zonde. Hè, in die weg wordt er plaats gemaakt, hè, voor de zangtijd in het leven der genade. Het leven der genade, dat is een leven van jaargetijden. Hè. Ja, Gods kinderen moeten geestelijk gezien soms lange winters doorworstelen, hè, diepe dalen doorgaan. En in de eenzaamheid, in de verlatenheid zuchten en kermen om ontfermen. De dagen, de duisternis, die zullen vele zijn. Hè, in het leven van de kerk. Maar niet altijd, geliefden. De Heere tuchtigt zijn volk wel, maar hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Hè, want als de lente genaakt in het leven der genade, hè, dan roept Christus het zijn aangevochten en gekastijde bruidskerk weer toe. Na zoveel bange tegenspoed, hè, sta op mijn vriendin. Mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is overgegaan. En hij is, de bloemen worden weer gezien in het land. En de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt weer gehoord in ons land. En de vijgenbroom, die brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstoks geven reuk en hun jonge druifjes. En dan zegt de Heer, sta op, mijn vriendin. Gij die plat met uw neus in het stof ligt, sta op, mijn vriendin. Mijn schone, en kom. En dan wil die bruid zich verbergen in de kloven der steenrotsen. En dan roept de Heer, die bruid, kom er nou eens tevoorschijn. Toon mij nou je gedaante. Ja, maar Heer, ik ben zo zwart. En dan zegt de Heer, gij zijt lieflijk in mijn ogen. Hè? Ja, zo komt die zwarte bruid van Christus nou openbaar. Zwart als de tenten van Kedar in zichzelf. Maar lief in de ogen, geliefd, lieflijk in de ogen. Van Christus. Waarom? Omdat ze bekleed is met zijn kleed. En God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. He, want hij ziet op het kleed van de gerechtigheid van Christus. En hij ziet er niet achter. En daarachter, daar kan het huis hoor. Oh, verschrikkelijk. Maar Christus, die ziet op dat kleed. En dan gaat ook de bruid. He, als ze weer nieuwelings. In de hernieuwde gemeenschap met God en Christus is gebracht, en dan gaat ze met de geest roepen tot verloren zielen in de hel van hun verloren adem staan, en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Amen. Heere, gij hebt gesproken in uw heiligdom, en gij hebt gesproken in de eeuwigheid dat gij een volk zult zalig maken die niet zalig willen worden. Want gij hebt het geopenbaard in uw woord. Hè, dat Christus zijn de tijd voor de goddeloos is gestorven. En als toen we nog in de zonde leefden. Toen had gij al een lam besteld. Een lam van voor de grondlegging der wereld. En o Heere. Als wij daar in dat lam. In zijn zaak mogen delen. Dan leven we op kosten van dat lam. Want dat lam heeft een prijs betaald. Hij heeft de prijs die gij vorderde tot de laatste titel in Jota volbracht betaald. De prijs is betaald. God is verzoend. Och, dat we dat heilgeheim eens mochten ondervinden voor het eerst of opnieuw. En dat we in uw dienst gesteld mochten worden, Heren. Opdat we ook onze naasten mochten toeroepen. Dat er heil is besteld en dat er zaligheid is. Een volkomen zaligheid voor een volkomen uitgewerkte zondaar. Voor de grootste van alle zondaren. En zo had Paulus uw krecht zich leren kennen. En lieve heren, dat we het ook mochten leren kennen. Voor het eerst of opnieuw. En dat we mochten roemen in uw genade en in uw waarheid. En in uw naam alleen. En heren, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden. En dat hij moet wassen en wij minder worden. Minder dan nul en niks. O Heere, gij zijt alleen de bewerker van de genade. En gij doet het ook nog in onze dagen, we mogen er ook nog van horen. En dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En mochten we daar eens mee vervuld zijn, tot roem van vrije genade. Gij zijt het zo eerst, zo waard, zo eeuwig waard om aangeprezen te worden. Ja, vertel de heidenen zijn eer. Heere, mochten we daartoe verwaardigd worden. Om van ons af te wijzen en op Christus te wijzen. En om ook daarin geleid te worden, gelijk de apostelen geleid werden. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, want hij heeft de pers alleen getreden. En wat zal het toch een wonder zijn, ook voor uw volk en kinderen, Heere, als we uit die volheid bediend mochten worden. En dat we maar opgericht mochten worden, gelijk die bruid opgericht wordt, als de zangtijd weer genaakt, o Heere. Dat de zangtijd in onder uw volk weer mag genaken. He, want we leven toch zo in een barre winter van ongevoeligheid en liefdeloosheid. Een liefdeloosheid ten eerste tot de waarheid. Want uw volk heeft de waarheid lief. De liefde heeft de waarheid lief. Gij leert dat zelf in uw woord. En vanuit die liefde die de waarheid omhelst, worden ook de naasten uitgenodigd en genodigd om op die grote zaligheid acht te slaan. O Heere, vervul ons dan met uzelf. Vervul ons met het uwe. Ontledig ons van het onze. En wees gij nog de naprediker van het gepredikte woord om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot, geliefde, van de 66e psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 66 vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen. De glorie van uw wonderdaan. Komt alle ziet Gods wijze wegen. Wat is zijn werking hoog geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Psalm 66, daarvan het tweede vers. Uw beeld gelijk, O Geest, zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.